Good morning.
Goedemorgen.
It is a privilege again to share the God's word with you.
Het is een groot voorrecht om het woord van God met u te mogen delen.
I always say it's also a big responsibility.
En ik zeg ook altijd dat het een grote verantwoordelijkheid is.
Our text for today is from Matthew 19.
Ons tekstgedeelte voor vandaag komt uit Matteüs hoofdstuk 19.
From verses 16 to 22.
Uit de versen 16 tot en met 22.
And I will ask Clive to read in Dutch just to save the time because last time weeks ago we went too long so.
En ik zal Clive vragen om deze tekst in het Nederlands voor te lezen zodat we wat tijd kunnen besparen.
So Matthew chapter 19. Verses 16, 22, very well-known text, we all know.
Matteüs hoofdstuk 19, de versen 16 tot en met 22, een welbekende tekst. Laten we die samen met elkaar lezen. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En zie, er kwam iemand naar hem toe, naar de Heere Jezus toe. En die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem, welke? Jezus zei, u zult niet doden. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en moeder. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jonge man zei tegen hem, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.
God's word. Now, many years ago, while I still was a young Christian in Serbia.
Vele jaren geleden, toen ik nog een jonge Christen was en in Servië woonde.
Close friends invited me to visit them and wanted to hear more about the Christian faith.
Hebben dierbare vrienden mij uitgenodigd om bij hem op bezoek te gaan, want ze wilden meer horen over het christelijke geloof.
Not long during the conversation, they expressed to become Christians. And desired relationship with Jesus Christ.
En het was al snel gedurende het gesprek dat ze het verlangen uitspraken om een christen te worden.
Now I was very happy. In one way very surprised.
Ik was heel erg blij, maar ik was ook heel erg verrast.
I told them simply to believe in Lord Jesus Christ and accept him as a savior.
En ik zei tegen hen, jullie moeten gewoon simpel in de Heere Jezus geloven en hem accepteren als jullie redder.
We prayed the prayer. And we were all very excited.
We hebben samen gebeden en we waren alle heel erg blij.
We were very emotional and some of us shed the tears.
We waren ook erg emotioneel. Sommigen van ons hebben zelfs een traantje weggepinkt.
But during the period around 2 years.
Maar gedurende de periode daarna van ongeveer 2 jaar.
I noticed that these people did not have a continuing interest and commitment to Christ.
Merkte ik dat deze mensen niet een voortdurende interesse en commitment, toewijding hadden aan de Heere Jezus Christus.
To scripture and a fellowship with other Christians.
En ook geen toewijding aan de schrift en aan gemeenschap met andere gelovigen.
Within a short time after that they left the church and they left the faith.
En niet lang na die periode verlieten zij de kerk en keerden ze ook het geloof de rug toe.
You may have a similar experience when you lead someone to Christ.
U heeft misschien een vergelijkbare ervaring als het gaat om iemand tot de Heere Jezus brengen.
They get very excited.
Ze zijn erg opgewonden.
You pray a prayer with them.
U bidt met ze.
They accept Jesus.
Ze aanvaarden de Heere Jezus.
But during the time you notice there is no really change in their life.
Maar naarmate de tijd vordert, merkt u dat er niet een echte verandering in hun leven heeft plaatsgevonden.
You see after a while it's only empty profession.
En na een tijdje ziet u dat het eigenlijk een nietszeggende belijdenis is geweest.
But not real transformation in their life.
Maar niet een echte transformatie in hun leven.
You see the other things in life are more important. for them than Christ.
U ziet dat andere dingen in hun leven veel belangrijker voor hen zijn dan de Heer Jezus Christus.
J.C. Ryle reminds me when he said, and I quote,
die herinnert me aan het volgende en ik citeer:
we must never forget that the good feelings alone in a religion are not the grace of God.
We moeten nooit vergeten dat enkel het hebben van goede gevoelens in religie, dat dat niet hetzelfde is als de genade van God.
We may know the truth intellectually.
We kunnen wellicht de waarheid op intellectuele wijze kennen.
We may often feel pricked in our conscience.
We kunnen ons vaak geraakt voelen in ons geweten.
We may have a religious affections awakened within us.
Het kan zijn dat er religieuze affecties in ons worden opgewekt.
We may have many anxieties about our souls and shed many tears.
En we hebben wellicht veel zorgen over onze zielen.
But this is not the conversion.
En hebben daar ook verdriet bij, laten daar tranen bij, maar dit alles is geen bekering.
It is not a genuine saving work of the Holy Spirit.
Het is niet het echte reddende werk van de Heilige Geest.
And if you have been struggling with this like me, why this happens?
En als u net zoals ik hiermee heeft geworsteld, waarom dit nou gebeurt?
I hope that and I think that would this text will kind of find the answer into this message this morning.
Dan hoop ik en dan denk ik dat ons tekstgedeelte van vandaag ons hier een antwoord op kan geven.
The text we see in Matthew 19, we can also see reported in Mark 10:17.
Het tekstgedeelte dat we hebben gelezen in Matteüs hoofdstuk 9, dat zien we ook terug in Marcus hoofdstuk 10, vers 17.
And ook bij Luke 18:18.
En ook in Lucas 18, vers 18.
We see a test.
We zien een test.
In one hand, young man and his possessions.
In de ene hand een jonge man en zijn bezittingen.
In the other hand, there was Jesus Christ.
En in de andere hand, de Heer Jezus Christus.
He had to make a choice.
Hij moest een keuze maken.
Luke 14:33 is to the point when Jesus says, "What is the cost of being Lord's disciple?"
Lucas 14, vers 33 is komt direct tot het punt als Jezus het daar heeft over wat de kosten zijn om zijn discipel te worden. It's Laat ik
Luke
het voor u lezen.
14:33.
Lucas 14, vers 33.
So therefore, and anyone of you does not renounce all that he has, cannot be my disciple.
Lucas 14, vers 33. Daar lezen we. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn.
Young man was unwilling to forsake all.
De jonge man in ons tekstgedeelte, die was niet bereid om alles achter te laten.
And he couldn't be a disciple of Christ.
En daarom kon hij geen discipel, geen volgeling van de Heer Jezus Christus zijn.
And in essence, basically, that's what text says.
In zijn essentie, in de kern, is dat eigenlijk wat ons tekstgedeelte ons vandaag te vertellen heeft.
We can say amen and go to the volgende lied.
We zouden amen kunnen zeggen en naar het volgende lied op de liturgie kunnen gaan.
But let's go a little bit deeper in our exposition.
Maar laten we toch iets wat dieper gaan en iets wat dieper naar ons tekstgedeelte kijken.
In verse 16, young man has a question regarding eternal life.
In vers 16 van ons tekstgedeelte heeft de jonge man een vraag over het eeuwige leven.
The main point of the question is was to discover how to obtain eternal life.
Het belangrijkste punt van deze vraag was hoe dat eeuwige leven te kunnen verkrijgen.
And that's the most crucial question a person can ask.
Dat is de meest cruciale vraag die iemand zou kunnen stellen.
And young man did.
En deze jonge man die stelde die vraag.
We all know well-known verse in John 3:16.
We kennen allemaal het welbekende tekst, de welbekende tekst in Johannes 3, vers 16.
Which says, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes, or everyone believing, in the Greek, in him shall not perish, but have what?
Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, of ieder die gelooft, niet verloren gaat.
But have what? Eternal life.
Maar wat heeft het eeuwige leven? Maar eeuwig leven heeft.
This young man had a very important question.
Deze jonge man had een hele belangrijke vraag.
Young man was ready.
He asks the question. Deze jonge man was er klaar voor. Hij stelde die vraag.
But Jesus' response is even more amazing than the young man's request.
Maar de reactie van de Heere Jezus is misschien nog wel verbazingwekkender dan de vraag van de jonge man zelf.
Instead of taking the young man at face value and ask him to make a just decision for Christ.
In plaats van dat wat de man vraagt ook direct eigenlijk op het eerste gezicht aan te nemen en hem te vertellen, joh, maak maar gewoon een beslissing voor Christus.
Jesus went much deeper in searching after the state of his heart.
Ging de Heere Jezus veel dieper en ging op zoek naar de echte staat van zijn hart.
And tested his true purpose and motivation.
Naar zijn hartsgesteldheid, kan ik misschien beter zeggen. En de Heere Jezus testte zijn ware doel en zijn echte motivatie.
Instead of rejoicing, the man was apparently willing to receive eternal life and encourage him to simply pray a prayer of affirm his faith.
In plaats van zich te verheugen dat deze man blijkbaar of klaarblijkelijk het eeuwige leven wilde ontvangen. En in plaats van hem maar te zeggen, joh, bid maar gewoon simpel een gebed. En beleid daarmee je geloof.
Jesus' response puts the wall or barrier for young men.
Was de reactie van de Heere Jezus eigenlijk een barrière of een muur die hij voor deze jonge man opwierp.
We may ask, what kind of response is this by our Lord?
En we zouden ons kunnen afvragen, wat is dit voor een reactie van onze Heer?
Young man comes to Jesus and asks for eternal life.
Die jonge man die komt bij de Heer Jezus en hij vraagt naar het eeuwige leven.
Why Jesus does simply say, just believe in me?
Waarom zegt de Heer Jezus niet gewoon heel simpelweg, geloof gewoon in mij?
Why is making so difficult for the young man?
Waarom maakt hij het zo moeilijk voor deze jonge man?
As one preacher would say.
Zoals één voorganger het zou zeggen.
We have so many contemporary unbiblical modes of evangelism today in many modern churches.
We hebben vandaag de dag zoveel eigentijdse en onbijbelse manieren van evangelisatie in onze moderne kerken.
With the mass evangelism, with its decisions, statistics, and eyes walking and hurry up and come to Jesus.
Met massa-evangelisatie en met al die met al haar beslissingen en het door de gangpaden lopen en naar voren komen en het haastige kom snel tot Jezus
en just believe and there is nothing else kind of approach
en zo'n aanpak van je moet gewoon simpelweg geloven en verder is er niks anders belangrijk.
He's leading all kinds of people into delusion.
Dit is wat allerlei mensen in de waan brengt, in verwarring brengt, misleidt.
That they are saved and in fact they are not.
Zodat ze geloven dat ze gered zijn, terwijl ze dit in feite niet zijn.
I hope we can learn from this text. This passage gives us some very important instructions.
Ik hoop dat we iets kunnen leren van dit tekstgedeelte, want dit tekstgedeelte, deze passage, geeft ons een aantal belangrijke instructies.
So let's go over the text. Let's ask the question similar to the young man's question. In trying to go along, how does one obtain eternal life? How do you get eternal life?
Laten we naar ons tekstgedeelte kijken. Laten we ook kijken naar de vraag die deze jonge man stelt over hoe we het eeuwige leven kunnen verkrijgen.
First point.
Het eerste punt.
It is necessary to know what you want.
Het is nodig, het is noodzakelijk om te weten wat u wilt.
Man came to Jesus and said, I want to do something to get eternal life.
De jonge man die komt tot de Heer Jezus en die zegt, ik wil iets doen. Ik wil iets doen om het eeuwige leven te kunnen ontvangen.
He wanted eternal life.
Hij wilde het eeuwige leven.
He knew he didn't have it.
Hij wist dat hij het niet bezat, dat hij het niet had.
He had lots of things, but he didn't have that.
Hij had een heleboel dingen, maar dat eeuwige leven, dat had hij niet.
In Matthew we see he was young, verse 20.
In Matthäus zien we in vers 20 dat hij jong was.
In verse 22 Matthew tells he was very rich.
In vers 22 vertelt Matthäus ons dat hij veel bezittingen had.
He had great possessions.
Hij had veel bezittingen, hij was erg rijk.
Luke 18:18 tells us that he was a ruler of a synagogue possibly.
Lucas 18 vers 18 vertelt ons dat hij waarschijnlijk een hoge positie had in de synagoge.
He was a Jewish religious leader.
Hij was een Joodse religieuze leider.
Devout, honest.
Toegewijd en eerlijk.
In terms of his relationship to the Judaism.
Eerlijk in de zin van zijn toewijding aan het Judaïsme.
Young, wealthy, prominent and influential.
Jong, rijk, prominent, invloedrijk.
He was highly respected, very devout, very religious.
Hij was zeer gerespecteerd, zeer toegewijd en ook zeer religieus.
As far as the culture of his day and his religious environment of his day.
Als we het hebben over hoe er in zijn cultuur en in zijn tijd naar mensen gekeken werd.
He had everything.
Hij had alles.
But one thing he didn't have.
Maar er was één ding wat hij niet had.
Was eternal life.
Dat was het eeuwige leven.
The young man had not found the reality to put his soul at rest.
Deze jonge man had niet de realiteit gevonden die zijn ziel tot rust zou brengen.
He had not found the confident permanent peace.
Hij had niet een permanente vrede gevonden waar hij zijn vertrouwen op kon stellen.
Joy and settled hope.
Vreugde en een settled hope, een hoop die, ik zou niet weten hoe ik dat moet vertalen. gevestigde hoop, een hoop, een zekerheid die daar geankerd is misschien.
And he was feeling in his heart the absence of this.
En hij voelde in zijn hart dat hij dit niet had, dat dit een absentie was, dat dit iets was wat niet aanwezig was.
He was basically coming on the grounds of felt need.
En hij kwam eigenlijk op grond van een behoefte, van een noodzaak die hij
there
voelde.
Was a restlessness in his heart.
Er was een ongerustheid in zijn
there
hart.
Was anxiety in his heart.
Er was bezorgdheid in zijn hart.
There was a sense of being unfulfilled.
Er was een hij voelde dat hij onvervuld was.
And he knew what was missing.
En hij wist precies wat er miste.
Eternal life.
Het eeuwige leven.
Second point.
Het tweede punt.
He felt deeply the need.
Hij voelde heel diep de noodzaak.
Lots of people I have met in my life, they don't care about internal life.
Heel veel mensen die ik heb ontmoet in mijn leven, die maken zich helemaal niet druk over het eeuwige
they
leven.
They don't have a need at all.
Ze hebben helemaal geen nood.
They don't care what happens after death.
Het kan ze helemaal niet schelen wat er na de dood gebeurt.
Mark tells us in 10:17 that young man kneeled to Jesus.
Marcus vertelt ons in Marcus hoofdstuk 10 vers 17 dat deze jonge man neerknielde voor de Heer Jezus.
This guy he not only knew what he wanted, but he felt deeply the want of it to the point of begging for the answer.
Deze man wist niet alleen wat hij nodig had, maar het ging zo ver dat hij zelfs neerknielde en de Heere smeekte om een antwoord op zijn vraag.
He knows what he does not have.
Hij wist wat hij niet had.
Eternal life.
Het eeuwige leven.
And wants it very badly because he has empty place in his life.
En hij wilde dit zo graag, dat eeuwige leven, omdat hij een lege plek in zijn leven had.
Oh, he lived exemplary life outwardly.
Uiterlijk gezien leefde hij een voorbeeldig leven.
He avoided outward sins.
En hij hij voorkwam dat hij uiterlijk ook zondigde.
He's moral.
Hij had een moraal.
He's religious.
Hij was religieus.
But he knows he lacks something.
Maar hij wist dat hij iets miste.
There's a real felt need in his heart.
Er was een diep gevoelde nood in zijn hart aanwezig.
Third point, it is necessary to seek diligently.
Het derde punt, het is noodzakelijk om met ijver te zoeken.
The prophet of the Old Testament, Jeremiah.
De profeet in het Oude Testament, Jeremia.
Wrote a letter to his people in exiles.
Die schreef een brief aan zijn mensen, de bannelingen.
And this is what the Lord said to his people.
En dit is wat de Heere zei tegen zijn mensen, tegen zijn volk.
If you seek me with all your heart, you will find me.
U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart.
Jeremia
hoofdstuk 29 vers 13.
And so here, there's a diligent seeker.
En hier hebben we het dus over een ijverige, over een toegewijde zoeker, iemand die op zoek is.
So how do I know that?
Hoe weet ik dat? Nou, in Marcus hoofdstuk 10, vers 17.
Mark says he was running. He came running.
Daar lezen we, Marcus zegt daar dat hij aankwam rennen. Hij kwam rennend.
There's an urgency in that, huh?
Daar spreekt urgentie uit.
He's dealing with a real frustration in his heart.
Hij heeft te maken met een grote frustratie in zijn hart.
He really doesn't want to know God.
Hij wil echt de Heere, hij wil echt God leren kennen.
I believe he really didn't have the peace and joy, happiness and love.
Ik geloof ook dat hij echt op dat moment geen vrede had, geen blijdschap, geen liefde.
He felt a deep psychological need.
Hij voelde een diepe psychologische nood.
There were missing elements inside of him.
Er waren elementen in hem die ontbraken.
But would you notice? Would you note somewhere in your mind that this is very self-centered young man?
Maar wilt u ook,
at this point,
wilt u ook opmerken en ook ergens noteren dat wat deze jonge man doet, dat het heel erg zelfgericht is?
He's coming for something that will satisfy his heart.
Hij komt en is op zoek naar iets wat zijn hart zal, zijn eigen hart zal bevredigen. En wat de noodzaak van zijn hart zal bevredigen.
And that's not wrong.
En dat is niet per se verkeerd.
It is incomplete.
Het is incompleet.
But that was his approach.
Maar dat was wel zijn aanpak.
There was an urgency.
Er was urgentie.
There was an eagerness.
Er was een gewilligheid, een gretigheid.
Fourth point. He came to the right source.
Het vierde punt. Deze jonge man die kwam naar de juiste bron.
There are lots of people who search for eternal life and looking very, very hard.
Er zijn een heleboel mensen die op zoek zijn naar het eeuwige leven en die daar heel hard naar op zoek zijn.
But they are looking at the all wrong places.
Maar ze zijn op zoek op de verkeerde plaatsen.
Why Satan's counterfeits religions all over the face of the earth?
Waarom is het zo dat de Satan allerlei vervalsingen van religies heeft over de hele aarde verspreid?
So the people are chasing the wrong thing.
Dat is zodat mensen de verkeerde dingen zullen achtervolgen.
It is not there.
Het is daar niet.
But people are still searching for it.
Maar de mensen zijn er nog steeds naar op zoek.
But this man.
Maar deze man.
Came to the right source.
Die kwam naar de juiste bron.
First John chapter 5 verse 11 says, God has given us eternal life, and this life is in his son. And verse 20 says of him, he is a true God and eternal life.
1 Johannes 5 vers 11, daar lezen we het volgende en daarna vers 20. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. En in vers 20 lezen we over hem dat hij, de Heer Jezus, de waarachtige van God is en het eeuwige leven.
Acts 4:12 said there is a salvation in no other name than the name of Jesus Christ.
Handelingen 4 vers 12 leert ons dat de zaligheid in geen ander is, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus.
This young man came to the right source.
Deze jonge man die kwam naar de juiste bron.
He heard of Jesus, his power and teachings.
Hij hoorde over de Heer Jezus en over zijn kracht en over zijn onderwijs.
He calls him didaskos, teacher, master.
Hij noemt hem didaskolos. Dat betekent zoiets als leraar of meester.
I don't think he thought that Jesus is divine.
Ik denk niet dat hij geloofde dat de Heer Jezus daadwerkelijk goddelijk was.
That Jesus is God.
Dat de Heer Jezus God was.
He admits that Jesus was a teacher of divine truth.
Maar hij gaf wel toe, hij erkende dat de Heer Jezus een leraar was van goddelijke waarheden.
That perhaps Jesus knows the secret of getting eternal life.
En wellicht was het zo dat de Heer Jezus het geheim kende hoe het eeuwige leven te ontvangen.
He asks the right question.
En het vijfde punt. Deze jonge man die stelde de juiste vraag.
What good thing shall I do?
En hij zegt ook in vers 19: wat voor goeds moet ik doen?
Well, we have to understand that young man was raised in a Pharisaic system of of tradition.
We moeten met elkaar begrijpen dat deze jonge man was opgegroeid in een fariseïstisch systeem van religie.
He was trained to think that you do things religiously to gain divine goals and divine ends.
En hij was zo opgevoed, zo getraind dat hij zo in elkaar zat dat je bepaalde dingen moest doen om tot bepaalde religieuze doelen te komen.
But in this case, the question is very simple, fair and honest.
Maar in dit geval is de vraag heel simpel, eigenlijk ook heel eerlijk.
What do I do to have an eternal life?
Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Vers 16.
So it is fair and a simple question.
Dat is een hele simpele en eerlijke vraag.
He knows what he wants.
Hij weet wat hij wil.
He has a deep felt need.
Hij heeft een diepe nood.
He seeks diligently.
En hij zoekt ijverig.
He comes to the right source.
Hij komt naar de juiste bron.
And asks the right question. How?
En hij stelt de juiste vraag. Hoe?
And Jesus' answer is just amazing.
En het antwoord van de Heer Jezus is verbazingwekkend.
I mean, if Jesus was contemporary evangelist or contemporary evangelical.
Als de Heer Jezus een hedendaagse evangelist was geweest.
He might say just believe.
Dan had de Heer Jezus misschien wel zoiets gezegd als, oh, geloof gewoon.
Just did. I mean, Jesus died for you and rose again. Just believe. Say prayer.
De Heer Jezus is voor jou gestorven. Geloof gewoon. Accepteer hem. En bid dat gebed. Accepteer hem in je hart.
And Jesus didn't do that at all.
Maar Jezus deed dat niet. Totaal niet.
Jesus put a wall in the front of this guy.
Jezus wierp een grote muur op voor deze jongeling.
And Jesus just drew him to a sudden stop.
En Jezus stopte hem eigenlijk precies daar waar hij was. Bracht hem tot stilstand.
Look at the verse 17.
Laten we kijken naar vers 17.
Why do you ask me about what is good? Jesus replied.
De Heere Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed?
There is only one who is good.
Niemand is goed behalve één.
If you want to enter the life, obey, keep commandments.
Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.
What Jesus is basically saying here is that he does not have any new information for the young man.
En wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt, is dat hij eigenlijk geen nieuwe informatie heeft voor deze jonge man.
As a well-taught Jew, young man should know.
Deze jonge man, als een goed getrainde Jood, zou precies moeten weten wat hij zou moeten doen.
Keep the commandments.
Neem de geboden in acht.
You should know the law of God. And simply Jesus tells him, go and keep the law. Keep the commandments.
Hij zou de geboden van de Heere God moeten kennen. En de Heer Jezus zegt heel simpelweg tegen hem, ga en neem de geboden in acht.
You may wonder, why does he say that to the young man?
En u vraagt zich misschien af, waarom zegt hij dit tegen de jonge man?
Because you see, there is a missing factor here.
Goed, u kunt zien dat er hier nog iets ontbreekt. Er is een ontbrekende factor.
This guy is coming to Jesus and he's seeking of salvation, but based on his felt need.
Deze man die komt bij de Heer Jezus en zoekt redding op basis van van de nood die hij voelt.
He's seeking a salvation because he has anxiety and frustration. He wants the joy and love and peace and in a hope that some kind of assurance that he is okay.
Hij zoekt redding. Hij zoekt naar vreugde en blijdschap en hij zoekt naar de zekerheid dat het goed met hem is.
Assurance that he is okay.
De zekerheid dat het okay, dat het goed met hem is.
And that is not good enough reason to come to Jesus.
Maar dat is niet een reden die goed genoeg is om bij de Heere Jezus te komen.
That is incomplete.
Het is incompleet.
Isn't wrong.
Het is niet verkeerd.
It is incomplete.
Het is incompleet, niet volledig.
So Jesus puts the wall in the front of this young man.
Jezus werpt een muur op voor deze jonge man.
If you want to enter the life, keep the commandments.
Als je het eeuwige leven wilt ingaan, neem dan de geboden in acht.
Can you keep all the commandments?
Kunt u al de geboden houden?
If we are honest, Well, nobody can do that.
Als we eerlijk zijn, dan weten we dat niemand dat kan.
And that's exactly right.
En dat is precies het punt.
So why Jesus is telling him to do it?
Waarom zegt de Heer Jezus dan dat hij dat moet doen?
He's telling him so he would realize he couldn't do it.
Hij vertelt hem dat zodat hij zich zou realiseren dat hij dat juist niet kan.
See, there is one problem with this man.
Er is één probleem met deze jonge man.
Something that hasn't been mentioned here.
Iets wat nog niet is genoemd.
What is it?
Maar wat is dat dan?
It is his sin.
Het is zijn zonde.
There's no mention of that.
Zijn zonde wordt niet genoemd.
Young man has no sense that he has offended a holy God.
En deze jonge man heeft er geen idee van dat hij een heilig God heeft geschoffeerd, dat hij overtredingen heeft begaan tegen een heilig God.
Offended a holy God.
Hij is tot aanstoot geweest naar een heilig God.
This is the necessary element in understanding the true salvation.
En dit is een noodzakelijk element om ware redding te begrijpen.
So when our Lord tells him keep commandments,
als de Heere Jezus tegen hem zegt neem dan de geboden in acht.
He slams him up to against the divine standards so that he will see that he comes short.
Dan houdt hij hem als het ware een goddelijke hele hoge standaard voor zodat hij zich zal realiseren dat hij tekort schiet.
And should have said I can't do it.
Hij had eigenlijk moeten zeggen, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Dat is niet mogelijk.
That's the main point.
Dat is precies het punt.
And look at the young man's response.
Maar kijk dan naar de reactie van de jonge man.
Vers 18. Which ones?
De jonge man zei tegen de Heer Jezus, welke?
He inquired.
Welke geboden? Dat was zijn vraag.
Which what?
Welke? Wat?
Which laws?
Welke wetten? Welke geboden?
Jesus said, keep commandments. He says, which?
De Heer Jezus zegt, houd u aan de geboden. Zijn reactie is welke?
You name them.
Hij zegt eigenlijk, noemt u ze dan? Welke geboden?
The Lord responds by giving him the last half of the Ten Commandments.
En de Heer Jezus reageert door hem de laatste helft van de 10 geboden te geven.
Basically, he gives him a law to see his state.
Hij geeft hem als het ware de wet, zodat hij zijn eigen staat zal gaan inzien.
He start to preach law instead of grace.
Hij begint met het prediken van de wet in plaats van genade.
You can't preach the grace until you preach the law.
Je kunt de genade niet prediken tenzij je eerst de wet predikt.
Because nobody understands what grace means unless he understands what law requires.
Want niemand begrijpt wat genade betekent tenzij dat hij of zij begrijpt wat de wet vereist.
No one understands the mercy unless they understand the guilt.
Niemand begrijpt de genade tenzij ze de schuld begrijpen.
And so you can't preach the gospel of grace unless you preach a message of law.
Je kunt het evangelie van genade dus niet prediken tenzij je eerst een boodschap van wet brengt.
So now you know what you need is not simply to have your psychological and felt needs met.
Dus wat u nodig heeft is niet dat simpelweg uw psychologische noden gevuld worden.
What you also need is to get right with the holy God whom you have offended.
Maar wat u echt nodig heeft is dat u recht komt te staan tegenover een heilige God tot wie u en u bent hem tot aanstoot geweest.
But young man is unbelievable.
Maar deze jonge man is eigenlijk ongelooflijk.
Look at the verse 20.
Kijk eens naar vers 20.
All these I have kept. What do I still lack?
De jonge man zei tegen de Heere Jezus, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog?
Now, he maybe didn't murder anyone.
Hij had misschien niemand vermoord.
Maybe never committed adultery.
Hij had misschien ook nooit overspel gepleegd.
And when we come to the commandment, love your neighbor as yourself.
Maar als we komen bij het gebod, heb uw naaste lief als uzelf.
We see that something is not right.
Dan zien we dat er iets niet helemaal in orde is.
The young man never saw the real problem.
Deze jonge man die heeft nooit het echte probleem ingezien.
Basically he said, I kept them all.
Hij zei eigenlijk, ik heb alle geboden gehouden.
I am a good person.
Ik ben een goed mens.
I have no sin.
Ik heb geen zonde.
This man couldn't be saved.
Deze man kon niet gered worden.
He couldn't be saved because he didn't understand the real meaning of salvation.
Hij kon niet gered worden, want hij begreep de echte betekenis van redding helemaal niet.
That sinner coming to God asking for forgiveness.
De zondaar die bij God komt en hem om vergeving vraagt.
Confession of sin.
Het belijden van de zonde.
And repentance from sin.
En je bekeren van de zonde.
Are essential to salvation.
Die zijn essentieel voor redding, voor bekering.
John the Baptist began the ministry preaching repentance.
Johannes de Doper begon zijn bediening met het prediken van bekering.
Jesus began his ministry preaching repentance.
Jezus deed hetzelfde. Hij begon zijn bediening met het prediken van bekering.
Peter and Paul began their ministry preaching repentance.
Petrus en Paulus deden dat ook.
But self-satisfied ruler never saw his spiritual state.
Maar deze jongeman die zo tevreden was met zichzelf, zag nooit zijn eigen zonde in.
In verse 21, Jesus goes even another step.
In vers 21 gaat de Heer Jezus een stap verder.
If you want to be perfect.
Jezus zei tegen de jongeman, als u volmaakt wilt zijn.
And by the way, the perfect is often used in the Bible to speak of salvation.
En als voetnoot, dat volmaakte wat we hier lezen, de Bijbel spreekt hier. The Bible speaks about it. Sorry.
The Bible speaks it. The word perfect usually speaks about as a salvation.
Het woord volmaakt gaat ook vaak over bekering, over redding.
If you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and you will have a treasures in heaven.
Jezus zei tegen de jonge man: als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan. En volg mij. Kom dan en volg mij.
You said you love your neighbor as yourself. Go and give everything.
Je zegt dat je naaste lief hebt als jezelf. Ga dan heen en verkoop alles. En geef het aan hem.
You will be glad that he has everything.
Als je echt van je naaste houdt, dan zul je met liefde en met blijdschap ook alles wat je hebt aan hem geven.
And when you're done. Come and follow me.
En als je dat hebt gedaan, kom dan naar mij. En kom dan en volg mij, zegt de Heer Jezus.
The ultimate test that Jesus was this.
De ultieme test van de Heer Jezus was, dit was de ultieme test van de Heer
Will
Jezus.
You do what I ask, no matter what?
En die test is, zul jij gewoon doen wat ik van je vraag, wat het ook is.
Who will be Lord in your life?
Wie zal er Heere zijn in jouw leven?
You or me?
Jij of ik?
And that hit sensitive nerve.
En dat raakte de gevoelige plek.
Jesus demands to be the Lord and sovereign over all.
Jezus die eist dat hij de Heere en de soevereine over alle zal zijn.
And the last verse 22.
En als laatste vers 22.
When the young man heard this, he went away sad because he had a great wealth.
Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.
And the Lord challenged his wealth to force him to admit what was most valuable to him.
De Heere die daagt hem uit om zodat hij zal laten zien wat het meest waardevol is voor deze jonge man.
Jesus Christ and eternal life.
Is het de Heere Jezus en het eeuwige leven?
Of, his money and possessions.
Of is het zijn geld en zijn bezittingen?
For this young man was a wealth and a possessions.
En voor deze jonge man was het zijn geld en zijn bezittingen. Dat was het meest waardevolle.
So, two very important things I have learned from this passage.
Twee hele belangrijke dingen die ik heb geleerd uit dit tekstgedeelte.
Salvation demands two things.
Redding, tot bekering komen, daar zijn twee dingen voor nodig.
Will you acknowledge your offense to God and turn from your sin?
Zal u eerlijk zijn, eerlijk aangeven dat u een heilig God geschoffeerd heeft, dat u hem tot aanstoot bent geweest en uw zonde erkennen?
That's what Jesus is saying.
Dat is wat de Heere Jezus zegt.
And this young man couldn't do it.
En deze jonge man die kon dat niet doen.
He just wouldn't acknowledge his sin.
Hij wilde zijn zonde niet erkennen.
And the second thing,
en het tweede.
Will you leave your present perishing priority and follow my commands?
Zul je je hedendaagse prioriteiten die ook zullen vergaan, zul je die aan de kant willen schuiven en mij willen dienen, mij willen volgen?
So they will cost you what is dearest to you.
Want het zal je dat wat het meest waardevol voor je is, dat zal het je kosten.
Salvation is a commitment then to leave sin and follow Jesus Christ at all costs.
En redding is de toewijding om de zonde te verlaten en de Heere Jezus te volgen ten koste van alles.
Young man came for eternal life.
De jonge man kwam voor het eeuwige leven.
And left without.
En hij ging weg zonder.
Let me show you the opposite kind of attitude.
Ik wil u de andere kant van deze houding laten zien. Laten we naar Lucas hoofdstuk 19 gaan.
I will read the first four verses.
Lucas hoofdstuk 19. We lezen de eerste vier versen met elkaar.
Luke 19.
Lucas hoofdstuk 19.
Jesus entered Jericho and he was passing through. A man was there by name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he couldn't see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way.
Lucas hoofdstuk 19, de eerste vier versen. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen.
You don't see usually tax collectors climbing the trees, hè?
Je ziet het niet vaak gebeuren dat tollenaars of oppertollenaars in bomen klimmen.
Yeah, he did, hè? Huh?
Maar
did.
Deze tollenaar deed dat wel.
He was a seeker too, hè? Huh? He was a seeker too.
Hij was ook op zoek. Hij was ook op zoek.
Verse 5.
Vers 5 in Lucas hoofdstuk 19.
When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today.
Lucas 19, vers 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven.
So he came down at once and welcomed him gladly.
Vers 6. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap.
Man, I can imagine Zacchaeus running and rushed to meet Jesus.
Oh, ik kan me echt goed voorstellen dat Zacchaeus snel naar beneden kwam en naar de Heere Jezus toe rende om hem te ontmoeten.
Vers 7. All the people saw this and began to mutter, "He's gone to be the guest of the sinner."
En alle die het zagen, die morden onder elkaar en ze zeiden, hij is bij die zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen.
Was he a sinner?
Was hij een zondaar?
Oh, yeah.
Jazeker.
Did he admit his sin and he wanted to change his life?
Gaf hij zijn zonde toe en wilde hij zijn leven veranderen?
Look at the verse 8.
Kijk eens naar vers 8.
But Zacchaeus stood up and said to the Lord, 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 here now I give half of my possessions to the poor, and if I cheated anyone, anybody out of anything, I will pay back four times the amount.
Vers 8. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie de helft van mijn goederen. Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, dan geef ik het vierdubbel terug.
Man, he's just unloading to Jesus what he's doing wrong.
En hij erkent Het is als het ware als een stortvloed die eruit komt. Hij erkent aan de Heer Jezus wat hij verkeerd heeft gedaan.
I mean, the guy only think what a sinner he is.
Hij, deze man, Zacchaeus, denkt eraan wat voor zondaar hij is geweest.
Here we see confession of sin, repentance.
En hier zien we een belijdenis van zonde. We zien bekering.
He wants to get his life right.
Hij wil zijn leven in orde maken.
Giving away wealth to the poor is not condition, but a fruit of his salvation.
En het geld weggeven aan de armen is niet een voorwaarde, maar het is een vrucht.
And look at the Jesus response. Verse 9.
Kijk naar de reactie van de Heere Jezus in vers 9.
Jesus said to him.
Toen zei Jezus tegen hem.
Today salvation has come to this house, because this man too is son of Abraham.
Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
Is Zacchaeus saved?
Is Zacchaeus gered?
Oh yes.
Jazeker.
He got eternal life.
Hij heeft het eeuwige leven gevonden.
I think so.
Ik denk van wel.
How do I know this?
Hoe weet ik dat?
Look at the verse 10.
Kijk eens naar vers 10.
For the Son of Man came to seek and save what was lost.
Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
For the Son of Man came to seek and save what was lost.
Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
So, we see here two different examples.
We zien hier dus twee verschillende voorbeelden.
You see, a rich young man couldn't see his sin.
We zien een rijke jongeling die zijn zonde niet kon inzien.
Loved his wealth.
Die verliefd was op zijn bezittingen.
And this resulted leaving Christ and not obtaining what he wanted.
En dat resulteerde erin dat hij de Heer Jezus verliet en niet kreeg waar hij naar op zoek was.
We see the tax collector.
We zien de oppertollenaar.
Seeing his sin.
Die ziet zijn zonde in.
Unloading his sins to Jesus.
En die erkent zijn zonde aan de Heer Jezus.
Getting his life right.
Die zijn leven op orde brengt.
And obtaining eternal life.
En het eeuwige leven vindt.
Two different attitudes.
Twee verschillende houdingen.
Two different responses.
Twee verschillende reacties. Twee verschillende besluiten.
I would like to finish with a question for us to think about.
Ik zou graag willen afsluiten met een vraag voor ons om daarover na te denken.
In the life of Zacchaeus.
In het leven van Zacchaeus.
Who is calling him by his name?
Wie roept Zacchaeus bij zijn naam?
Who is seeking here?
Wie is degene die op zoek is?
And who is saving here?
En wie is degene die aan het redden is?
Let us close with prayer.
Laten we afsluiten met gebed.
Lord, I thank you that we believe the gospel that saved us.
Vader, ik dank u dat we hebben geloofd in het evangelie dat ons redding heeft gebracht.
We believe the gospel not because we were wiser.
We geloofden in het evangelie en dat was niet omdat wij wijzer waren.
Or more righteous than anyone else.
Of omdat wij rechtvaardiger waren dan iemand anders.
But because you graciously intervened.
Maar omdat u op hele genadige wijze heeft ingegrepen.
Lord, you open our hearts.
Heere, u opent onze harten.
You open our minds.
U opende onze gedachten.
To heed your word.
Om acht te slaan op uw woord.
And believe.
En om te geloven.
Amen.
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 Amen.